Andries Noppert, Louis van Gaal, bak Messi die bokaal op dit verguisd WK. Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar.
Ja, welkom ook luisteraars van Coco Radio, Omroep Abe, Hertekamp, Radio Milko en Radio Meerdijk. En welkom tegen de man die tegenover me zit. Dat is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen Sportstatistiek, Gerard Sieksma, ook nog eens keer voorzitter van de adviescommissie Sport Groningen. Zeg je het goed zo?
Ja, adviescommissie voor de sport en ja, de gemeente Groningen.
Ja,
klopt.
Ja, 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 ja. Met Friese, roots, Gerard Sieksma, ook nog.
Klopt, ja. Ja.
Met de oorspronkelijk ergens familie uit...
Ja, mijn vader komt echt uit Friesland.
Ja.
En die zat in het onderwijs en die kreeg op een gegeven moment een baan in Kampen. En nou ja, daar heeft hij ook 10 kinderen voor gebracht.
Okay,
waarvan ik de tweede ben.
Och man, wat een werk. Wat een werk. Dat is nog meer werk dan jij bezet bijna.
Nou, dat zou kunnen. Ja. Dat waren actieve mensen. Ja. Zeker. Ja.
Gerard, wij kennen elkaar al sinds 2016.
Oh, zo lang alweer.
Zo lang alweer, ja. Inderdaad. Want in die
time flies.
Zeker, want in die zomer belde ik jou met het EK was toen bezig.
Klopt, ja.
En ik belde jou en ik...
Ik zat in het buitenland.
Jij zat in Frankrijk toen, inderdaad. En toen zei je van het is saai. Het is allemaal heel apensaai. Is het. Ja. En toen heb jij 8 spelregels bedacht... om het voetbal leuker te maken.
Dan ik ga weet je ook niet vragen van, nee. Ken je ze al 8 nog?
Nee hoor, dat ga ik zeker niet doen. Dat ga ik zeker niet doen. 8 spelregels bedacht heb je toen om het voetbal leuker te maken. Nou, daar heb ik toen een stukje voor geschreven voor in de krant. En toen hebben we later bedacht, hey, eigenlijk zou het ook wel leuk zijn om deze spelregels in echte wedstrijden
te zien.
Dat hebben we toen gedaan, een paar maanden later. Met de wedstrijd Groen-Geel
tegen Knickerbockers. Ja, klopt.
En een paar jaar later hebben we het weer een beetje aangepast. Een paar nieuwe regels erbij, andere regels toch weer weg.
Weggelaten, ja.
Op een hoger niveau. ACV Hogeveen, inderdaad. Ja. Ja. Met regels als, buitenspel bepaalde vlakken niet door, anders doen. De zelfpaas, dus niet meer ingooien. Maar je mag gewoon verder dribbelen als er een vrije trap of een ingooi is. Zuivere speeltijd. Nou, allemaal dat soort regels hebben
zeker
wij.
Zeker die zuivere speeltijd. Ja. Met de grote klok in het stadion.
Ja, precies.
Prachtig.
Ja. Ja. En sinds die tijd kreeg ik zo nu en dan appjes van jou met de meest wonderlijke ideeën. Deze week nog stuurde je in één keer ideetje, dubbele punt. Keepers geen handschoenen aan laten trekken bij 0 graden Celsius.
Boven de
ja, precies.
Ja, ik zag die enorme handschoenen en dan dacht ik ook van ja. Kijk, ik bedoel, dat heeft natuurlijk alles ermee te maken dat je maar zo weinig acties in het strafschopgebied ziet. En dat er zoveel 0-0'en en 0-1'en zijn. Heel weinig doelpunten in de regel. En toen dacht ik van ja, die enorme handschoenen die ze tegenwoordig gaan hebben, daar zou je weer gewoon met blote handen moeten spelen. Maar dat was een geintje natuurlijk.
Ja, okay, ja precies. Ja. Nee, dat weet ik. Maar zo komen er, in al die jaren krijg ik er af en toe appjes van je met wilde ideeën die soms wel van ik denk, ja, dit is een schitterend idee. En natuurlijk soms ook wel denk, hoe komt die hier nou weer bij? Zo hebben we in die oefenwedstrijden bijvoorbeeld ook gespeeld dat de keeper de bal niet klem mocht hebben. Hè? Die mocht hem alleen maar keren. Zodat je, daar had jij een heel dingetje mee bij bedacht. Dat het aantal rebounds ging dan zoveel omhoog. Waardoor er zoveel meer gescoord werd.
Je komt dan met, je mag de bal niet klemmen hè, op het veld. Een veldspeler mag de bal niet vastklemmen.
Nee.
En de keeper is natuurlijk een speciale speler in het, dat snapt iedereen. Maar ik dacht van ja, er zijn zo verrekte weinig doelpunten en zo weinig acties in het strafschopgebied. Waarom moet de keeper eigenlijk wel de bal klemmen? Dus laat hij de bal gewoon lekker stompen en mooie saves maken. Maar het afklemmen, dus het vangen van de bal, dat vond ik een... als je dat gewoon als gedachte, hè, van stel nou dat je dat afschaft, wat zou er dan gebeuren? Nou, dan krijg je natuurlijk meer rebounds. Hij tikt hem wat vaker over de lat, corner. Maar ook wat vaker het veld in. Dat zijn dus typische rebounds. En daar kun je natuurlijk bij andere wedstrijden van nagaan. Hoe vaak komt er nou een doelpunt uit voort?
Mm-hmm.
Nou, dat gebeurt met dat kun je gewoon nagaan. En dan blijkt dat je weer, dat wat aantal doelpunten betreft, weer op het niveau van de tijd van Johan Cruijff zit.
Ja.
Nou, dat is mooi.
Ja, zeker.
Lijkt mij.
Vond ik ook zelf een prachtige regel, hoor. Ook omdat het spel sneller ging. Het team had ook geen tijd meer om zich even te hergroeperen. Dus iedereen stond buiten
het
de organisatie.
Het houdt niet op.
Het houdt niet op.
Veel minder dode momenten in het spel. Klopt, ja. Veel meer actie, veel meer dynamiek.
Ja, precies. Nu hebben we gisteravond wedstrijden gekeken, Gerard. Die natuurlijk wel heel spannend en leuk waren. Ja, ja precies. Ja. Nederland zelf al daarentegen is weer...
Apen saai,
zoals jij wil zeggen inderdaad. Dus je hebt ook allemaal andere regels. Maar waar jij je ook mee bezighoudt zijn dingen als de VAR en buitenspel. Want daar heb je ook wel iets over... te klagen, hè?
Nou ja, kijk, te klagen. Kijk, als ik naar voetbal kijk, naar sport kijk, eigenlijk naar alles wat ik kijk, dan denk ik van, het is prachtig, ik geniet er enorm van. Maar je denkt toch altijd van, hey, er zijn ook, er ontbreekt wat, hè? En met name bij voetbal, daar geldt dat het hele lange wachttijden, heel veel dode spelmomenten en tikketje terug, tikketje breed en en ik merk aan mezelf dat ik dan heel snel tijdens de wedstrijd iets anders ga doen. Nou, je ziet het ook aan de stadion. Ja, er zijn wedstrijden dat het natuurlijk knijtervol zit. Maar het is ook heel vaak dat er bijna niemand zit. Bij de hoofdklasse zitten soms derde divisie. Er zitten soms meer mensen dan in de tweede divisie.
Ja.
Dus daar waar toch het spektakel is, vinden de mensen leuker. En daar zit ik dan toch wel... Ja, ik ben natuurlijk niet de enige naar te kijken van... Zou je dat eigenlijk niet moeten veranderen? Ja. Beseffende dat natuurlijk in de voetballerij... wat zo'n enorm grote sport is, heel moeilijk is. Maar dat neemt niet weg dat... ik denk dat FIFA echt een probleem heeft met z'n allen. Het voetbal zit echt in de crisis. Ja. En natuurlijk wordt dat wat verdoezeld weer door de fantastische dag die we gisteren hadden... met 's middags België eruit, 's avonds de Mannschaft eruit. En dat, ja. Niet dat ik dat nou zo vreselijk leuk vind, maar dat is wel sensationeel.
Ja.
En als dat tijdens een wedstrijd gebeurt en het toch tamelijk sprankelende spel van Japan.
Ja.
Kijk, dus dat zijn wel weer dagen dat je denkt van ja, dat is voetbal. Daarvoor ga je naar het stadion en dat vind je gewoon, dat is het spektakel. En dat die mensen daar goed voor betaald worden, als ze zo spelen, ja, dat kan je dan ook hebben. Maar goed, dat gaat er mij om van kun je, zijn er mogelijkheden om met kleine wijzigingen niet al te grote zaak te verbeteren?
Ja.
En dan, wat jij nu net zegt, dat buitenspel. Ja, dat vind ik echt heel vervelend. Hè, buitenspel is prachtig.
Ja.
Maar in een strafschopgebied binnen de 16, daar functioneert buitenspel niet meer. Want waar is, mag ik dat nog even uitleggen.
Zeker.
Ik bedoel, je weet het natuurlijk ook wel.
Ja.
Maar buitenspel, dat is ervoor dat je druk kunt zetten. En dat je diep van je eigen goal druk kunt zetten op de tegenstander. En dat is een prachtig tactisch wapen. Dus ik vind dat zelf een van de mooiste wapens die, als je ziet hoe zo'n een team naar voren gaat richting de middenlijn. Eigenlijk zou je dat ook buitenspel nog voorbij de middenlijn moeten hebben. Ik zie het nut niet in van waarom dat moet ophouden bij de middenlijn. Ja. Maar dit tussen haakjes. Dus buitenspel, absoluut vind ik, niet afschaffen. Maar dat is ervoor, waarom is nou buitenspel ingevoerd, dat je dit kunt doen. En dat kun je alleen maar doen als je niet een speler hebt die bij de keeper gaat staan en gewoon de kansjes gaat afwachten.
Een schoefie loerder.
Ja, in Kampen noemden we dat een schoefische loerder. Ja. Noemden wij dat.
Ja,
als wij zelf dus wedstrijdjes speelden toen ik nog op de middelbare school zat, dan hadden we geen buitenspel. Maar dan zetten we eigenlijk altijd iemand bij de keeper neer. Iemand die lang was en dan speelden we vaak de lange bal.
Ja.
He, dat noemden wij inderdaad een schroefjesloerder. Nou, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dat slaat nergens op.
Nee.
Kijk, maar buitenspel, vanuit een corner kun je ook niet buitenspel staan. En waarom is dat? Van ja, daar staan er zoveel mensen in de 16 meter in het strafschopgebied. Daar valt dat eigenlijk ook. Daar speelt dat niet meer. Daar speelt niet meer dat er de speler een aanvaller vlak bij de keeper staat. We staan namelijk bijna allemaal vlak bij de keeper.
Precies.
He, dus binnen de 16, daar voldoet het buitenspel niet meer aan de bedoeling die je hebt dat je dus geen druk meer kunt zetten. Mm-hmm. Schroefjes loeren.
Ja, ja.
Nou, wat moet je dus doen? Afschaffen.
En hoe wil je dat doen?
Afschaffen buitenspel binnen de 16. Nou, dan kun je nog steeds het probleem krijgen dat er één speler bij de keeper gaat staan. Dan moet je dus één hele simpele eis bijstellen. Simpel te controleren.
Ja.
Dat er tenminste twee verdedigers, inclusief de keeper, dus de keeper en de verdediger, die staan binnen de 16. Zodra je dat hebt, kun je nooit meer buitenspel hebben. Dus dan kun je tijdens de wedstrijd kun je dat voortdurend zien. Van hey, er staat alleen de keeper. Dan mag je daar, als alleen de keeper in het strafschopgebied staat, Dan mag je daar dus als aanvaller niet bij gaan staan.
Ja.
Maar zodra de verdediging zelf, de tegenpartij zelf al een eigen verdediger terugtrekt, dan mag je daar natuurlijk bij gaan staan.
Ja. Dus dan maak je weer een denkbeeldige lijn van die 16 trek je ook even door.
Die trek je dan door tot de zijlijn. Ja. En als je daar dus, als daar dus twee verdedigers staan, dan heb je waar je dan ook, waar de bal dan ook is, dan sta je nooit strafbaar buitenspel.
Ja, want we hebben nu inderdaad gezien dat heel veel doelpunten toch alweer werden afgekeurd vanwege.
Ja,
ik zie het alweer helemaal. Centimeters inderdaad, dat je net een schoudertje voorbij.
Nou, dat krijg je dan ook nog. Ja. Dan moet je dus ook nog. Dan moet je dus vervolgens moet je dan de VAR erbij halen. Dan moet dat op de millimeter nog. Keurig. Het staat allemaal knijterdicht op elkaar. Moet je dan ook nog gaan controleren of iemand dan een schoudertje of een teentje buitenspel staat in het strafschopgebied. En dan prachtige calls worden daar gemaakt. Mooie zweefduiken. En de mooiste, er worden heel veel doelpunten worden daardoor afgekeurd. Waarvan iedereen zegt van wat zonde. Plus dat het ook nog. Plus ook nog, het vraagt, juist omdat het allemaal zo dicht bij elkaar staat, vraagt het ook nog weer onevenredig veel tijd om het te controleren en te checken.
Ja.
En je wil ook met de huidige VAR, die zo geavanceerd is en zo precies zogenaamd werkt, wil je er ook geen fouten meer mee maken.
Nee.
Kortom, afschaffen, buitenspel binnen de 16.
Ja.
Punt. Ik zou dus graag willen dat dit gesprek wat we hebben, dat overgenomen wordt door anderen. En dat er eigenlijk een soort beweging ontstaat. Ja. Dat we zeggen, jongens, dat voetbal moet verdomme mooier en spannender. En begin nou eens gewoon met het afschaffen van die vervelende buitenspel in het strafschopgebied.
Ja.
Dus mensen die dit horen, neem dat over en vertel het in je omgeving. En laten we proberen de FIFA.
Ja, hier begint het allemaal. Ja. Ja. In dit kleine hokje. Ja.
Ja. Ja. Ja, maar ja, waarom niet?
Ik vind het een geweldige regel, Gerard, ik kan me niet voorstellen dat iemand hier tegen is. Want wat je zegt inderdaad, er worden echt schitterende doelpunten op millimeters.
Zonde, het mooiste gebeurt daar.
En het heeft inderdaad, wat je zelf al zegt, daar heeft dat druk zetten waar het buitenspel voor is bedoeld. Ja, daar is het, daar valt het een beetje, misschien het
dat
doel
telt
voorbij.
Dat niet meer.
Nee, precies.
Nee, dat telt dat gewoon niet. Daarom is ook bij een corner sta je niet buitenspel.
Nee. Als je inderdaad een beetje buiten dat corner dingetje aan de zijkant. Nou ja. Wat heb je nog meer wat je graag veranderd ziet worden? Wat zuivere speeltijd, dat is iets. We hebben elkaar even gebeld vorige week.
Ja.
Nu komen er 10 minuten bij, wat ik zelf heel prettig vind. Omdat dat er dus wel alles wat verspeeld wordt, daadwerkelijk erbij wordt geteld.
Voor je ingehaald wordt.
Ja. Maar voor jou is dit nog niet de oplossing, toch?
Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is gewoon heel goed dat er in ieder geval een soort en zuivere speeltijd nu is. En dus dat is alleen maar positief. Ik denk alleen dat het toch ietsje beter kan. En dat is dat je gewoon tijdens de wedstrijd al de zuivere speeltijd ziet. Dus dat je, wat wij dus ook gedaan hebben toen met. Dat gebeurt ook op meer plaatsen. Dus wij zijn echt niet de enigen die praten over zuivere speeltijd. Daar wordt ook binnen de FIFA echt al over gepraat. Dus ik zelf verwacht dat een van de veranderingen is die snel gaat komen. Dat die zuivere speeltijd gewoon ingevoerd gaat worden. Gewoon om de eerlijkheid. En dat je punt is dan zie je ook tijdens de wedstrijd hoe de vlag erbij hangt en hoe de klok, hoeveel tijd je hebt.
Ja.
Nu hoor je pas achteraf, als de wedstrijd naar de 90 minuten. Dat is eigenlijk een beetje raar. Hè, dat je kunt gewoon wat wij dus ook doen bij Hogeveen ACV gedaan, een klok in het stadion. En dan zie je, die staat stil.
Ja.
Een aparte scheidsrechter is daarvoor. Die zet hem gewoon stil. Er wordt gefloten. Staat stil. Nou, en dan zie je gewoon hoeveel tijd je nog hebt.
Ja, precies. Ja. En dan is elke wedstrijd is gewoon gelijk.
Elke wedstrijd is gelijk. De tegenstander ziet hoeveel. Of iedereen ziet gewoon hoeveel er nog gespeeld gaat worden.
Ja, in ons experiment hadden de spelers op een gegeven moment wel de tong op de schoenen. Want we hadden en iets te veel zuivere speeltijd. En omdat we de zelfpaas hadden, bleef die wedstrijd maar doorgaan.
Die bleef maar doorgaan. Dat zijn leermomenten.
Ja.
Kijk, als je een regel invoert, dan moet je dat natuurlijk voorzichtig doen. En dan moet je natuurlijk wel bereid zijn om hem aan te passen. En dat met die zuivere. Hoe lang moet die zuivere speeltijd dan zijn?
Ja.
De zuivere speeltijd die is nu zo'n 50, 52 minuten. Dan is het al heel lang van de 90.
Ja.
Tijdens de 90 minuten dan, bedoel ik.
Ja.
Dus eigenlijk moeten er die 10 minuten erbij tellen. Dat is 8, 9 minuten, 10 minuten. Dat is vrij normaal, want dat verlies je sowieso al. Dus dat 10 minuten is. Ja, maar als je zuivere speeltijd invoert en het spel gaat sneller, dan vraagt dat ook meer van de conditie van de spelers en van de grensrechters ook. En de scheidsrechters zelf, die moeten ook meer heen en weer rennen.
Ja.
Dus dat vraagt wel wat. Dus je moet er wel heel voorzichtig mee zijn en goed naar kijken van hoe lang de zuivere speeltijd dan is. En ik kan me herinneren dat wij toen in de pauze besloten hebben om de tweede helft wat in te korten. Want het bleek toch dat we zijn in de pauze bij elkaar gaan zitten met een aantal spelers en de coaches, trainers. En gezegd van die tweede helft moet toch echt wat korter, want daar zijn ze niet aan gewend.
Ja.
Dan kun je natuurlijk ook zeggen van de moest maar wat harder worden. Maar... Ja.
Zeker. Ja. Omdat in één wedstrijd. Nee, dat hebben we toen een beetje aan moeten passen, inderdaad. Ja. Maar het was wel. Het bleef maar gaan, die wedstrijd. En het mooie was in dat duel. Het werd. Wat werd het ook weer? Iets van 11-4, geloof ik. Hè,
ja, dat liep een beetje uit de hand. Op een gegeven moment toen. Toen werd de lange bal heel vaak gespeeld. Een van de clubs had eigenlijk niet goed in de gaten van wat er gebeurt. Die had er nog wat te veel in de oude spelwijze.
Ja.
En toen vielen er achter elkaar. Ja, plotseling zaten ze een beetje vertwijfeld naar elkaar te kijken. En toen schoten ze. En zo. Wie was dat ook weer? Was dat nou ACV of Hogeveen?
ACV, ja.
Ja, die schoten toen achter elkaar een stuk of 3-4 in. Ja. En dat zijn van die...
Maar het mooie was wel, er was één doelpunt. En dat was een doelpunt dat net zo goed...
Ja, dat had ze goed
in de normale wedstrijd kunnen... Ja, ja. Die is miljoenen keer bekeken. Ja, over de hele wereld. Die werd opgepikt door verschillende sites en zo.
Maar denk jij nou, Thijs, dat een gevolg was van de spelregelverandering? Of was dat nou gewoon gebeurde in die wedstrijd en...
Nou ja, ik denk dat dat een doelpunt is die je in iedere wedstrijd zou kunnen zien. Alleen,
ja, denk ik ook. Ja.
Alleen als er in een wedstrijd 14 doelpunten worden gemaakt,
dan is de kans groter
dat er een hele leuke bij zit. Ja,
ja, ja.
Dus dat is het. Ja,
daar heb je gelijk aan. Zo kun je dat zien, natuurlijk.
En ik denk dat, dat dit gewoon. En kijk, het is niet heel gek dat het nu nog een beetje zoeken was voor de teams. Want
wat vond jij
voor het eerst op die manier?
Wat vond jij dan zo bijzonder aan dat doelpunt? Want het staat nog steeds op. Je kunt het nog steeds bekijken.
Je kan overal kijken. Ja, Jarno Deuring maakte het doelpunt volgens mij. Het bijzondere was dat hij eigenlijk... Hij speelt 5 man voorbij. En eigenlijk 5 keer met dezelfde beweging.
Oh ja, ja. Dat
dus dat
was het,
dat
ja,
was
klopt,
het,
ja,
het
ja,
mooie.
Was het
en de keeper ook nog. Dus het is een geweldig doelpunt.
Ja.
Maar goed. Maar we hebben die wedstrijd veel getest. Dus nu te hopen dat het ook nu bij de FIFA gaat. Heb je het idee dat er iets gaat, dat die dingen gaan veranderen? Dat we binnen een paar jaar zuivere speeltijd hebben?
Ik denk eerder.
Voorzie jij dat?
Ja. Ja. Ik denk die zuivere speeltijd nu vooral met die lange pauzes tijdens de wedstrijd. En dat, kijk, dat tijdens het WK is dat nog veel langer. Ja, waarom dat nou plotseling veel meer richting dus de echte volledige tijd gespeeld wordt. Dat, zal maar zeggen, gecompenseerd wordt voor al die dode spelmomenten. Dat is nu extreem bij dit WK. Dat is wel heel opvallend dat ze daar dus zoveel strenger op zijn. Ik weet eigenlijk niet goed waarom dat... Heb jij daar een idee over waarom dat...
Nou, ik sprak iemand, die had daar een idee over. En die zei, dit doen ze, zoveel extra speeltijd bijtrekken in de eerste en tweede helft, zodat er kritiek komt. Want er komt kritiek van, er is geen pijl meer op te trekken. Nee, en het is allemaal moeilijk.
Lastig voor de tv.
En dat precies, voor de tv.
Programmering.
En dat ze dan kunnen zeggen, oké, maar als dat zo lastig is, dan is er een hele simpele uitweg. Dan gaan we over naar zuivere speeltijd. Dus dit is een soort eerste stapje,
richting
goed, wij merken natuurlijk zelf ook al hoe snel het gaat. Want onze eerste wedstrijd, TKB Groen-Geel, waarin wij die spelregels deden toen, was er een scheidsrechter die wilde niet fluiten. Zo'n topscheidsrechter, die wilde niet fluiten. Want die was bang dat de KNVB en de FIFA daar iets van zouden vinden. De KNVB was er zelf ook officieel niet bij.
Niet bij, nee. Tweede wedstrijd wel trouwens.
En 3 jaar later inderdaad hadden we dezelfde wedstrijd. Jesse Roosendaal, inmiddels een topscheidsrechter. Een jongen uit Friesland die nu op hoog niveau fluit. Eerste divisie en zo fluit hij al. En hij is bij eredivisie wedstrijden.
Die heeft er toen gefloten, ja.
Ja, is hij ook bij als vierde man. En was er ook een KNVB-official bij.
We hadden een dame als grensrechter.
Ja, een dame als grensrechter. We waren ver van onze tijd, Gerard. Maar dus ze namen het toen al vrij snel, in een paar jaar tijd, al een stuk serieuzer. Dus ik denk wel dat die dingen ook snel gaan veranderen. Over de VAR zelf. Want je bent wel eens benaderd, geloof ik, toch? Door FIFA of wie dan ook om daarover na te denken.
Ja, nou ja, kijk, dat speelde. Dat was nog voor de corona. Toen. Kijk, die VAR is in de tijd ingevoerd. En met om wat preciezer te kijken naar allerlei, niet alleen maar buitenspel. Maar buitenspel speelde wel een hele cruciale rol, omdat het zo lastig is. Dat hangt van een groot aantal dingen af om het vast te stellen. Het moment dat de bal de voet verlaat van een eigen speler. En dan de positie van de voorlaatste verdediger. En dan nog weer de positie van de aanvaller die mogelijk buitenspel staat. Ja. En dan ook nog is het buitenspel, maar dan is het nog niet altijd strafbaar buitenspel.
Ja.
Kortom, er zit een hele scala aan aspecten zit daaraan die je allemaal op hetzelfde moment moeten bepalen. En daar moet dan een beslissing over genomen worden. En dan snap je wel dat voor een grensrechter en een scheidsrechter heel moeilijk is. Want dat gaat dan maar zo verschrikkelijk snel.
Ja.
Dus dat kan eigenlijk niet. Dus dan wordt gezegd, van, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat vind ik ook prachtig. Ik bedoel, ik zit zelf in de algoritmiek en de video-analyses.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk heel goed dat je dan die moderne hulpmiddelen daarvoor gaat gebruiken.
Ja.
En dat is in de tijd ingevoerd. Maar toen bleek eigenlijk dat het niet goed functioneerde. En waarom functioneerde dan weer dus de lange wachttijden?
Hè? Ja.
Het spel lag te lang. Die dode momenten die namen alleen maar toe.
Mm-hmm.
En alleen maar om millimetertjes buiten spel te controleren. En als je wilt met elektronica, dan gaat het juist om de millimeters.
Mm-hmm.
En dan in feite span je daardoor het paard achter de wagen. Want wat gebeurt er? Millimetertjes controleren, dat kost dus onevenredig veel tijd. En het lag heel lang stil.
Mm-hmm.
Dat moest dus anders, dachten ze.
Ja.
Nou, en wat krijg je dan? Dan krijg je niet van, we moeten het versimpelen. Nee, dan moeten we het verbeteren. We gaan het nog preciezer maken. Nou, toen kwam er een Engelse firma die bedacht, we gaan met twee lijntjes werken. Een rode en de groene. En als ze dan elkaar overlappen, is het geen buitenspel. En als ze elkaar niet overlappen, is het... Dan is het wel buitenspel.
Ja.
Wel buitenspel. Nou, mm-hmm. Dat werd ingevoerd en nou, dat functioneerde ook weer niet goed. Nou, en toen waren er een aantal mensen zo op de wereld die zeiden van, ja jongens, van, maar we zitten hier naar millimetertjes te kijken. ook zelfs met de meest geavanceerde apparatuur kun je die millimetertjes nog niet goed inschatten. Dus waar zijn we nou mee bezig? Maak nou een tolerantiezone. Want bij iedere beslissing die je neemt, iedere grens die je stelt, is er altijd een grijs gebied. Altijd,
ja.
Overal.
Ja.
Is het nou wel, is de bal, zoals gisteren bijvoorbeeld ook, was die bal nou over de achterlijn, ja of nee?
Ja.
Nou, dan is er dus altijd een onzekerheid. Nou, en wat er zijn veel meer mensen zeiden dat, maar ik zei dus ook van, voer een onzekerheid, een tolerantiegebied in. Daar waar je onzeker bent,
ja.
Voer daarin de tolerantie.
Dat je niet altijd iets zeker kan weten.
Dat je toch, je kunt op de grens weet je het niet. Dat hebben we gisteren nog weer gezien met die uitbal. Daar kun je dus van mening over verschillen. Nou, en als daar een meningsverschil onzekerheid over is, dan doe dan het voordeel van de twijfel altijd, vind ik, aan de aanvaller.
Ja.
Dus het was gisteren gewoon een doelpunt.
Ja. Maar daar zie je toch heel duidelijk wel, als je toch die camera... Maar, zien we daar niet duidelijk aan?
Nee,
ik zie je neus schudden.
Alles, ik schud nee. Maar omdat je daar... Kijk, wat je gisteren had met die bal over de achterlijn.
Bij Japan.
Bij Japan was dan.
Ja.
Ja, die bal die lijkt dan, zo op de televisie, zoals wij daarnaar kijken,
mm-hmm.
Lijkt die bal dus de achterlijn gepasseerd te zijn. Maar die bal is natuurlijk rond.
Ja.
En dan kan hij nog net wel de
Maar er is een foto van boven, dus dat je gewoon echt recht door zij zit. En dan zie je inderdaad dat die bal de lijn nog raakt. Maar daar zie je, daar is toch daar wel zekerheid.
Hoe recht staat, als het heel een haartje is, het haartje van Ronaldo is, dan is het ook maar de vraag hoe. Precies, hoe kaarsrecht staat nou die
camera?
De camera erboven. Ja, okay. Als die dan, zou maar zeggen, weer 3 millimeter afwijkt, ja, dan is het weer net wel, weer, net weer niet.
Ja.
Nou, jongens, hou daar nou op. Stop daar nou mee met dat precies willen meten.
Ja.
Want dan ga je je doel voorbij schieten en dan kost het alleen maar meer tijd om het te controleren. En voor de toeschouwers is daar gewoon geen zak aan om dat te weten. Het is onzeker. Huppakee, voordeel van de twijfel. Ja.
Dat heb jij ook met andere sporten. Jan Spekers, die ooit op een 1000ste het goud mist op de Olympische Spelen, dan zeg je ook van, ja, maar hoe recht is de finishlijn? Als die, als die niet kaarsrecht is,
kaarsrecht op
dan, dan kun je het niet weten
dan
of hij daadwerkelijk...
Nee, nee.
Dus
dan
zeg je gewoon ex-equo, geef ze allebei...
Pitcock van Aert bij de Amsterdam Gold Race.
Ja, precies.
Dat weet je niet. Maak ze dan allebei winnaar.
Ja, precies. Maar dat wil je niet, hè, in de sport. Twee winnaars.
Nee, the winner takes it all.
Wat gaat er wel goed, Gerard? Wat is wel goed aan de VAR bijvoorbeeld? Of in de spelregels? Wat is iets waarvan je zegt van hey, dit is een absolute verbetering?
Nou, de hensbal bijvoorbeeld. Hè, of het hens was. En ook daar is natuurlijk af en toe onzekerheid over. Mm-hmm. Het toekennen van het doelpunt aan een persoon. Ook daar heb je het hebben bij Ronaldo gezien. Ja. Kijk, dus dat je met elektronica, met elektronische hulpmiddelen preciezer kunt gaan kijken, dat is prima. Maar je moet, vind ik, en toen ik in Zeist was om op te praten over de VAR, toen waren het eigenlijk met elkaar over eens. Je moet eigenlijk de apparatuur zo doen dat de mensen achter die naar de televisie kijken, hè, want daar gaat het om, die duizenden mensen die naar de televisie kijken. En in het stadion is het wat lastiger, maar dan kun je het op het groot scherm laten zien. Dat was ook de bedoeling. Laat gewoon op het groot scherm zien, hè, op de matrixborden in het stadion, wat er aan de hand is. Dat wij als toeschouwers een goed beeld krijgen snel wat er aan de hand is. Dus ga uit van wat wij zien. Ja. He, dus wij zien een speler wel of niet buitenspel. En dat zien wij nooit goed. Nou, zorg dan ervoor dat je, zeker bij de grote wedstrijden, dat je daar dus camera's hebt. Niet met avatars werken, vind ik. Met van die poppetjes die dan. Dat slaat allemaal nergens op. Want die zijn ook weer eigenlijk onnauwkeurig. Dat is allemaal. Ja, dat is nep preciesheid. Dat is Maar breng gewoon in beeld wat ik zie op de televisie. En doe dat vanuit verschillende hoeken, vanuit goede hoeken. En kies daarvoor. He, dus dat het echt die aanvaller en die verdediger. En die chip in de bal vind ik fantastisch. Ja. Want dan weet je precies wanneer de bal gespeeld wordt. Trek daar die lijn, laat die zien op het veld. En laat dan vervolgens de speler zien. Is die wel of niet een klein beetje over die lijn die bepaald wordt door die chip in de bal? Mm-hmm. Prachtig idee. En dan zie je dus of Gapko een klein beetje buitenspel staat. En als het dan weer onzeker is, gebruik dan die tolerantiezone. En zit hij daar binnen, dan is het geen buitenspel. En zit hij erbuiten, is het wel buitenspel. Ja. En zit hij op de rand van dat tolerantiegebied, dus in de onzekerheid daarvan, dan heb je onzekerheid over onzekerheid. Ja. Dan staat hij dus zeker buitenspel. Dan ben je ver genoeg af van waar het zeker is.
Ja. Ja. Laatste dingetje. Morgen speelt Nederland natuurlijk tegen de Verenigde Staten. Ja. Wat moeten ze doen om het leuker te maken? Je mag alles zeggen.
Ik mag alles zeggen. Waar ik me dus ontzettend aan stoor bij Nederland.
Nou?
Nou, dat is dat Van Gaal zo alle druk legt bij.
Bij Memphis.
Bij Memphis.
Ja.
Dat het of Nederland wereldkampioen afhangt. Of Nederland wereldkampioen wordt, dat hangt af van die jongen van Memphis.
Ja.
Punt 1 vind ik dat heel raar, dat je zoveel druk legt op zo'n jongen.
Ja.
En je weet dat het, iedereen ziet gewoon dat. Ja, dat het niet iemand is die nou echt met zijn schouders boven zo'n, zo'n team kan staan. He, het is qua persoonlijkheid heeft hij dat helemaal niet in zich.
Nee.
En dat je daar dus alle druk legt. En voor hem kan hij kan dan zelf achteraf zeggen van ze zijn niet kampioen. Ja, Memphis is toch niet in vorm gekomen.
Ja.
Dus hij heeft ook nog een escape om te zeggen van het heeft niet aan mij gelegen. Maar Memphis, ik vind dat echt volstrekt idioterie. Dat je dus bij zo'n jongen alle druk gaat leggen.
Ja.
Dus dat het daarvan afhankelijk is, dat begrijp ik. Ik begrijp er echt niks van, moet ik zeggen. Ik vind dat echt heel raar.
Ja.
Maar misschien is het niet raar, maar leg dat dan verdomme beter uit.
Ja. Precies.
Leg dan uit wat dat dan is. Ja. En dat Nederland op deze manier speelt, is natuurlijk een aanfluiting. Maar als daar dus een masterplan achter zit, en dat we de eerste wedstrijden lekker met de rem erop spelen, we zorgen ervoor dat niemand geblesseerd is. Want we juichen natuurlijk ook als we straks dan door de grachten in Amsterdam gaan. Ja. Dan zijn we dat al lang weer vergeten. In 1988 verloren we ook van Rusland. En waren de eerste wedstrijden ook niks. En was het door de buitenspel, wat was het? Handbal van Kieft tegen Noord-Ierland. Dat we op het nippen hebben ook ontsnapt.
Ja.
Dus dat zijn we dan snel vergeten. En dat wil ik dan ook vergeten.
Dat was die kopbal toch van Kieft?
Dat was die kopbal van Kieft, die voorzet van Koeman.
Dat mislukte schot.
Dat mislukte halve. Geweldig. En toen werd Europees kampioen.
Ja.
Dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. En dan is dat het moment van de eeuw natuurlijk. Ja. Als Nederland wereldkampioen wordt.
Ja.
Dus ja, dat snap ik ook wel hoe dat werkt. Maar het neemt niet weg dat de afgelopen wedstrijden natuurlijk gewoon een afluiting waren voor degene die, zal maar zeggen, in de stoel zitten kijken naar, naar zo'n wedstrijd.
Ja.
En of dat echt tegen de Verenigde Staten, want dat is jouw vraag, hoe dat morgen is. Morgen. Ja, ja, ja. Ik weet het niet. Ik hou mijn hart. Ik hou wat voor Nederland betreft mijn hart vast. Okay. En die mensen van de Verenigde Staten, die hebben er echt zin aan. Dat merk je aan alles.
Precies.
En ze kunnen ook echt wel wat. Ze spelen allemaal in grote competities.
Zeker.
Dus dat wordt verliezen voor Nederland. Nederland gaat morgen naar huis.
Nou, dankjewel. Sluiten we daarmee af. Gerard, dankjewel dat je er was. En we spreken elkaar.
Dit is het einde. We zijn nu klaar. Met deze podcast over het WK. Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar, Radio Qatar.